In Richteren hoofdstuk 6 waren wij bij de introductie van de geschiedenis van Gideon. En Richter met een uitgebreid verslag, om zo te zeggen. Enige hoofdstukken lang. Dat is niet bij alle Richters zo hebben we gezien. We hadden er ook een met maar één vers. Nou ja, twee dan. Doe maar. Maar dit is kennelijk toch eentje die belangrijk geacht wordt te zijn. En we hebben gezien wat voor een geschiedenis daar aan vooraf gaat. We hebben stilgestaan bij wat ik altijd maar gemakshalve noem het decor. Dat wil zeggen de achtergrond waartegen de geschiedenis zich afspeelt. Kortom, het wist als vanouds dat Israël weer eens afweek van het woord des Heren dan wel wat kwaad deed, wat kwaad was in de ogen des Heren. En zo gaf de Heer en in de hand van de Midianieten 7 jaar. En daarna wordt het toch hoog tijd dat de verandering komt. U weet wel, dat is de geschiedenis is vol van verandering. Nou, doe maar. En dus dat men de Heer bidt en de Heer doet dan, neemt dan maatregelen. Waarbij de engel des Heren zich zet onder de eik die te Ofra is. Vers 11 is dat, welke aan Joas de Abiezrit toekwam. Dat wil zeggen, Joas, iemand uit de stam van Manasse. Ik zal wel gezegd hebben, dan ziet u dat het helemaal geen Joods verhaal is. Want er komen helemaal geen Joden hier voor. Hele geschiedenis. Ik vind het gewoon leuk om dat te zeggen. Omdat, ja, er is geen spel tussen te krijgen. Dat is nou helemaal zo. En ja. Goed. En zijn zoon Gideon de Veller dorst de tarwe bij de pers, dat is de wijnpers blijkbaar, om te vluchten, om zich schuil te houden voor het aangezicht der Midianieten. Maar ik herinner me, dat we een plaatje gezien hebben, een tekening of zo van Gideon aan het missouflegel, weet je wel, aan het dorsen. En dan in de wijnpers, maar ik kan me niet meer helemaal voor de geest halen. En toen verscheen hem de engel des Heeren en zei tot hem, de Heer is met u, gij strijdbare held. En toen zei Gideon, daar wordt verschillend over gedacht. Dat is de nette variant. De Heer is met ons. Waarom is ons dan dit alles wedervaren? En waar zijn al zijn wonderen die onze vaders ons verteld hebben? Zeggende, heeft ons de Heer niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu heeft ons de Heer verlaten en heeft ons in der Midian niet de hand gegeven. Kortom, er viel nog wel wat op af te dingen. Of de Heer met hem was. En toen keerde zich de Heer tot hem en zei, ga heen in deze uw kracht. En gij zult Israël uit der Midian niet de hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? Dat is de retorische vraag aan Gideon. Dat betekent natuurlijk, ik heb u toch gezonden. Dus ga je gang. Het moet goed komen, want ik heb u gezonden. Wie? De Heere, degene namelijk die Israël uit Egypte heeft opgevoerd en zijn wonderen gedaan heeft, uit vers 13 uiteraard. En in die kracht, namelijk in dat geloof in de praktijk, zou hij dus zijn werk moeten doen, zou hij heen moeten gaan. En hij zeide tot hem, och mijn Heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Hoe moet ik dat dan doen? Zie, mijn 1000 is het armste in Manasse, zodat u ziet dat dat klopt, die Abiezer uit vers 11 stamt uit Manasse, volgens Jozua 17. Mijn 1000 of mijn unit, mijn eenheid, want dat kan ook, hè, is altijd een probleem met het begrip 1000. 1000 is elef, wij denken dat het 11 is, want het is ons woord 11. Maar het betekent ook een eenheid, een unit. Dus het is niet noodzakelijk een telling. Mijn groep, mijn 1000, is het armste in Manasse en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. Dan moeten er dus nog meer zijn. Broers, misschien ook ooms, want vader, dat weet je nooit helemaal zeker Of dat vader maar één generatie terug is, of misschien wel 10. Dat kan je niet weten. Dat zou uit een verband moeten blijken, maar dat weet ik hier niet. We kennen natuurlijk wel een vader, die heet Joas, dat staat in vers 11. Maar dat zou betekenen dat Gideon nog een stel broers heeft, enzovoorts. Maar dat weten we niet. Hij zegt gewoon, ik ben daartoe helemaal niet toegerust, ik ben er helemaal niet toe bekwaam voor dat werk, enzovoorts. En toen zei de Heer tot hem, omdat ik met u zal zijn, hetgeen natuurlijk overeenkomt met heb ik u niet gezonden uit vers 14, omdat ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan als één man. En daar zijn we, dacht ik, ongeveer gestopt vorige keer bij die ene man, want de discussie bestaat over de vraag wie die ene man is. Het is als één man, want zo is het dan vertaald. Gij zult de Midianieten slaan, één man. Zijn de Midianieten één man? Is Gideon één man met heel zijn gezelschap? Of is die ene man gewoon de Heer? Dat is echt serieus, dat is een vraag. En als u het mij vraagt, ik denk dat bedoeld wordt Gideon... Met zijn groep, met zijn elef, met zijn eenheid. Zo heet dat toch in de militaire dienst. In het leger heet dat ook een eenheid. Hè? Dan heb je eenheden van verschillende grootte ongeveer. Dat weet ik wel, maar het heet altijd een eenheid. Waarom ze dat doen, weet ik niet. Misschien is het ook suggestief. Ze moeten als een eenheid optreden. Als elkaars handen en voeten enzovoorts. Maar ik zal u daarvan verder niks verklappen. Dat is militair geheim, hè? Dus dat kan ik niet vertellen. Nou, dat denk ik. Ik denk dat het erover gaat. Want kort en goed, ik ben van mening dat Gideon en eventueel alle die met hem zijn, een uitbeelding zijn van de gemeente. Uit onze dagen. Of ik dat bewijzen kan? Nee, kan ik niet bewijzen. Ik kan alleen zeggen dat ik niet anders begrepen heb, ook in de praktijk van de Bijbelstudie, dat al die tekenen en wonderen en al die geschiedenissen met een profetische betekenis altijd betrekking hebben op de gemeente. Met al wat er omheen hangt, eventueel, maar gaat altijd over de gemeente. Omdat die nou eenmaal die gemeentelijke waarheid verborgen ligt in het Oude Testament. Dus het ligt hieronder, of hierachter, of hoe dan ook maar. En dat het altijd gaat over de Heer Jezus Christus, dat kun je ook zeggen, maar dan treedt regel 2 ook in werking. Kortom, de Bijbel spreekt over Christus, dat is aantoonbaar. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen, enzovoorts. Dus er staat zelfs zwart op wit. Maar ik ben ook opgegroeid met de regel dat als het Oude Testament spreekt over Christus, in de zin van de verheerlijkte uiteraard, uiteindelijk, dan gaat het impliciet over de gemeente die zijn lichaam is. Want wat zou nou anders de betekenis zijn van een gemeente die zijn lichaam is? Dan is het dus Christus inclusief zijn lichaam, enzovoorts. Dus ja, ik zeg eigenlijk niks bijzonders. Gideon als type van Christus en de gemeente. En u weet hoe dat is, de gemeente als zodanig heeft altijd van doen met die tegenstanders, die volkeren, hoe ze maar heten, maakt eigenlijk weinig uit. Er ligt soms verschillende nadruk op, maar het is het verhaal van 1 Timotheus, van de geest zegt duidelijk dat in de laatste dagen, in de eindtijd, die al 2000 jaar duurt inmiddels, dat was de voetnoot. De geest zegt duidelijk dat in de laatste dagen sommigen zullen afvallen van het geloof en zich begeven tot leringen der demonen, verleidende geesten en wat het allemaal maar was. En een hoofdstuk verder krijg je dat dan weer. En een Bijbelboek verder, in 2 Timotheus krijg je dat weer. Maar je vindt het eigenlijk overal. In het Nieuwe Testament vind je dat. Ter waarschuwing daartegen. Het is de laatste uur en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt. Zo zijn het nu reeds vele antichristen geworden waaruit gij weet dat het de laatste uur is. Dat is juist hetzelfde als in de laatste dagen enzovoorts. En ook hetzelfde als in de laatste dagen zullen spotters komen enzovoorts. Waar blijft met de woorden, waar blijft de belofte zijn de toekomst? Dat is uit Petrus, daar heb ik er een paar gehad. Dus het is altijd hetzelfde verhaal. En altijd gaat het erom dat gelovigen worden afgeleid van het geloof, afvallen van het geloof, dat wil zeggen het vertrouwen op God en zijn woord, en zich begeven tot allerlei andere de ideeën, filosofieën, beschouwingen. Ik weet niet hoe je die dingen moet noemen. Ja, ik weet het wel, dat heet filosofie en ijdele verleiding. Maar dat was weer Collinsense. Goed. Nou, hebben we dat weer. Dat hoort eigenlijk bij het decor wat ik nu vertelde weer, hè. Kortom, hij zeide tot hem, vers 17, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen. Als je het nog nodig had, dan krijg je hier alsnog een verwijzing naar de heerschappij der genade en de troon der genade en hulp te bekwamer tijd uit Hebreeën 4 of zoiets, toch? Een bedeling der genade, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade, God. Indien ik dan genade gevonden heb in je ogen. Ik weet heus wel dat Gideon niet leefde in de bedeling der genade of zoiets. Maar daar gaat het ook niet over. Het gaat om de formulering die wij hier in de Bijbel vinden. En de wijze waarop het onder woorden gebracht wordt, bevat al talloze verwijzingen, hints naar wat erachter steekt uiteraard. Indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt. En ook daarmee kom je bij onze bedeling terecht, want tekenen en wonderen zijn uitbeeldingen van de heerlijkheid van Christus. Nou ja, dat staat in het Nieuwe Testament. De Heer deed deze tekenen en wonderen, opdat gij gelooft dat hij is de Christus, en gij geloven het leven hebt in zijn naam. Dat staat zo eindigt, althans aanvankelijk eindigt zo het Johannesevangelie. Het eindigt daarna nog een keer, vandaar dat ik het zo zeg. Maar het begint ook in Johannes 2 met dit beginsel der tekenen. Dit eerste teken heeft Jezus gedaan in Kana enzovoort. En daarmee zijn heerlijkheid geopenbaard. Want de tekenen en wonderen die de Heer deed, zijn tekenen en wonderen van zijn tegenwoordige heerlijkheid, waarbij hij met eer en heerlijkheid gekroond gezeten is aan de rechterhand Gods. Enzovoorts. En dat geldt niet alleen voor de nieuwtestamentische tekenen, maar net zo goed voor de oudtestamentische tekenen, die we dan toch in hoge mate vinden in de geschiedenis van Mozes en Jozua en daarna in de geschiedenis van Elia en Elisa. Maar hier vind je er ook een paar zo ertussendoor. En dit zijn echte tekenen. Dat wil zeggen, nee, het zijn altijd echte tekenen, maar ik bedoel, dit zijn dingen die helemaal geen praktisch nut hebben. En dus blijft alleen over, voor zover er iets nuttigs aan is, kan het alleen maar over de overdrachtelijke betekenis gaan. En dan krijg je hier dit eerste teken wat nu komt, heeft van doen met de maaltijd die bereid wordt. En daarna heb je aan het eind van het hoofdstuk nog het teken van het vlies, weet u nog, het vlies. De schapenvacht, ja. Enzovoort. Maar daar ben ik nog even niet. Dus we blijven even hier. Er staat, indien ik genade heb gevonden in uw ogen, zo doe mij een teken. Ik vind het mooi, zo doe mij een teken. Soms denk ik dat de Groninger het vertaald heeft. Doe mij maar dit, doe mij maar dat. Dat is, in plaats van geef mij dit of geef mij dat, zegt men. Doe mij dit en doe mij dat. Hè. Ja, dan wordt doen ineens een hoe heet dat, een wederkerig werkwoord. Maar ja, doe maar weer. Indien ik nu genade gevonden heb, jongens, doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Wijk toch niet van hier. Gideon zegt, je kunt erop wachten, blijft u even hier, ik kom zo terug. Dat zegt hij, hè. Wijk toch niet van hier totdat ik tot u komen en mijn geschenk uitbrengen en u voorzetten. En hij zeide, ik zal blijven totdat gij wederkomt. En Gideon ging in. En ik weet nou niet hoe lang dat duurt. Een geitenbokje bereiden en ongezuurde koeken van een eet van meel. En vlees en sop. Sop vind ik altijd mooi. Waarom wij het soep noemen, weet ik ook niet. Maar... En het sop deed hij in een pot en hij bracht het uit tot hem, tot onder de eik. En zette het naden. Ik heb altijd de indruk dat je dan een paar uur verder bent. Met zoiets. Maar hoe dat ook zij, het gebeurt. Hij maakt dus een maaltijd, Gideon. Van, hij bereidde een geitenbokje. Het is eigenlijk niks dramatisch, want wij kennen dat, hè. Dat bereiden een geitenbokje, dat gebeurt al gauw, hè. Soms is het meteen het gemeste kalf, overigens. Maar toen maar. Maar er is altijd een dier wat aan moet geloven. Hij bereidde een geitenbokje, Gedi. Ongezuurde koeken staat er dan. Er staat gewoon, matse staat er, hè. Dat is het ongezuurde. Van een eva meel. Dat is, als je mij vraagt, tamelijk veel. Maar doe maar. Want wat we hier vinden is de bereiding van iets wat moet doorgaan voor een offer. Want het wordt daarna de Heer voorgezet. En dus is het een offer. En omdat het spijs is, is het een spijsoffer. En de aardigheid daarvan is dat het spijsoffer onderdeel uitmaakt van de reeks van Levitische offers. Uit hoofdstuk 1 tot en met 5 van Leviticus. Daarom heet het ook de Levitische offers. En het spijsoffer maakt daar deel van uit. Het is namelijk dat offer dat geacht wordt uitdrukking te geven aan het leven eigenlijk van een wedergeboren mens. Daar komt het in de praktijk op neer. Het praktische leven van een wedergeboren mens als dienstknecht van de Heer. Elke keer vertel ik het maar snel. Want weet je, als ik het langzaam moet vertellen, moet ik 5 hoofdstukken bespreken. En dan wordt het toch ingewikkeld. Ik heb het 1 keer gedaan. Ik heb mij voorgenomen dat nooit meer te doen. En als u het horen wilt, dan moet u maar even zoeken op onze site. Misschien vindt u het daar wel. Maar samenvattend vertel ik het altijd. Je hebt achterstevoren geredeneerd, want ze staan in de Bijbel andersom. Ik begin van onderaf. Vind je het schuldoffer en het zondoffer, die beide uitbeelden hoe God afrekent met de oude mens. Eén met betrekking tot de schuld die de mens nou eenmaal draagt. En de tweede is met wie de mens nou eigenlijk is. Een zondaar namelijk. Het een heeft van doen met zonden. En het andere heeft van doen met de zonde. Of zondige natuur. Heb je dat? Ook de natuurlijke mens die misschien helemaal nooit gezondigd heeft. Zou kunnen. Is gisteren geboren, dus die weet nog van niks. Heeft dan niet gezondigd. Of wel? Nou, in ieder geval geen zonde die aangerekend kunnen worden. Maar niettemin is het een zondaar. En er zijn 2 dingen. Die worden apart besproken. Nou ja, goed. En er wordt apart uitgebeeld in deze 2 offers. Dat wil zeggen, de voltooiing van die offers vind je terug in de kruisiging van de Heer Jezus. Zijn lijden en sterven. Het schuldoffer en het zondoffer. Wat daarna komt in de reeks van Leviticus is het dankoffer. En dat heeft dus van doen met wat er volgt na het kruis. Dat wil zeggen de opstanding. Heeft van doen met wedergeboorte. Dat is het dankoffer. Vervolgens het spijsoffer. En dat is niet noodzakelijk een offer met bloed of iets dergelijks. Zelfs niet noodzakelijk vlees, hoewel het kan. Maar het is de bereiding van een maaltijd. Want het bereiden van een maaltijd is de uitbeelding sowieso even los van of het een offer is. Het bereiden van een maaltijd is de uitbeelding van het praktische leven van elk mens. Dat is de strijd om het bestaan. Je moet toch het doen om in je leven te blijven. Waarom gaan mensen werken? Ja, er moet toch brood op de plank komen, heet dat. Niemand weet wat die plank is, maar vraag maar. Maar zoiets. Of je moet de kost verdienen, maar kost is het woord voor levensmiddelen. Sterker nog, in het Afrikaans is kos, patje kos, is stamppot. Kos is levensmiddelen. Zie? Goed, daar gaat het dus altijd over. Dat is het bereiden van de maaltijd. Alles wordt geacht daaraan bij te dragen, direct of indirect. En een spijsoffer is daarmee de uitbeelding van een leven dat ook in de praktische zin gewijd is aan de dienst van God. Je kunt dus zeggen, het is de uitbeelding van heiligmaking. Dat is wijding aan de dienst van God, net zo je wil. En dan heb je nog, om de reeks compleet te maken, het brandoffer. En dat is de totale voltooiing van het proces. Als je daar een proces in wil zien, dan is het laatste gewoon de jongste dag, of in ons geval de opname van de gemeente. Dit wat het eerste komt, maar iets, de voltooiing van het hele proces waarbij het oude voorbij gegaan is, enzovoorts. Doe maar. Maar dit is dus feitelijk een soort spijsoffer. Het is de uitdrukking van dienst gewijd aan de Heer. En als Paulus zich in het Nieuwe Testament tot voorbeeld stelt, spreekt hij over zichzelf ook als een offer, een spijsoffer. Alleen hij noemt het dan een drankoffer, want een drankoffer is ook een spijsoffer. Alleen nogal vloeibaar, zoals je begrijpt. Heb je dat? Maar het is een spijsoffer. Ja. Ik bid u dan dat gij uw lichaam bestelt tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Is dus een spijsoffer. Het praktische ding. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Daar moet ik meteen bij vertellen dat het onderscheid tussen de eerste twee en de laatste drie uit Leviticus. Nogmaals, in Leviticus staan ze in de omgekeerde volgorde. Maar toen maar. Het onderscheid. Je moet er naar zoeken, ik weet het, maar toch, als je het inventariseert, het schuldoffer en het zondoffer, dat is, zijn verplichte offers. Het dankoffer, het spijsoffer en het brandoffer zijn vrijwillige offers. Indien iemand, enzovoorts. En dan nog wat, het zondoffer en het schuldoffer, daar wordt niks bij vermeld verder, maar bij de... Het dankoffer en spijsoffer en het brandoffer geldt. Het is een lieflijke reuk den Heren. Heb je dat? Dus als een offer een lieflijke reuk des Heren is, is het niet het zondoffer en ook niet het schuldoffer. Dat zijn die verplichte dingen. Dat betreft de oude mens. Dat wordt weggedaan. Daar komt het op neer. En dat is ongeveer de samenhang van die offers. Het is natuurlijk zeer schematisch. Want ja, dan die offers worden beschreven als het een offer is van zo iemand, dan moet het zus. En als het is van zo iemand, moet het zo. En het is voor de priester weer anders dan voor het gewone volk. En onder verschillende omstandigheden zijn er ook verschillende voorschriften voor. Maar daar heb ik het nou allemaal niet over. Ik heb het gewoon over de basale reeks. En dat ze omgekeerd staan. Ja, zo gaat het in de Bijbel. Dat geldt ook voor de inrichting van de tabernakel, want die begint ook met de Ark des Verbonds en eindigt met de brandofferaltaar. Terwijl onze route is precies andersom. Wij beginnen bij het brandofferaltaar en we naderen langzamerhand koperen wasvat, dan komen we de deur door, dan heb je de tafel der toonbroden en de gouden kandelaar en uiteindelijk een keer passeer je het reukofferaltaar en dan achter het voorhangsel de Ark des Verbonds. Maar de volgorde van beschrijving in de Bijbel is andersom. Het wordt van binnenuit beschreven. Men zegt dan, dat komt omdat het van de Heer komt. Je bekijkt het vanaf zijn standpunt. Ik vind het wel mooi. Maar het is natuurlijk gewoon een literaire vorm. Hè? Het had ook alfabetisch gekund. Toen wij dat, dan kunnen we het makkelijker terugvinden. Maar ja, ja toch? Doe maar. Maar dat is een literaire vorm. Ik denk dat het mooi is. Ja, dat het zo gaat. Ja. Kortom, hij bereidde een geitenbokje. Dat een geitenbokje, een kenny, een geitenbokje. Je zou eens moeten tellen hoe vaak het in de Bijbel genoemd wordt, een geitenbokje. En ook in verband met de offers. Het is altijd de uitbeelding van een levend wezen die... enzovoorts. En meer zeg ik er nou verder niet over. Dan krijg je het ongezuurde. Dan heb je weer zoiets. Offers zijn voor zover er sprake van is dat er iets gebakken moet worden van meel, dan is het ongezuurd. Is maar één uitzondering op trouwens. Dat is het offer van de eerstelingenbroden. Ja, dat zijn gezuurde broden. Omdat het uitdrukkelijk spreekt over weer, over de gemeente, nog in, zeker in zijn aardse vorm, met enige nadruk daarop. Zie? Dat vind je hier niet, dit is abstracte. Dat wat voor de Heer bestemd is, is per definitie ongezuurd. Zie? Voor de gemeente geldt dat trouwens ook, als je denkt dat het in strijd met elkaar is, heb ik er nog een, want in 1 Korinthe 5 staat, gij zijt ongezuurd. Zo zuivert dan de oude zuurdeesem uit en laat ons feest vieren enzovoorts, want gij zijt ongezuurd. Een weinig zuurdeesem doorzuurt het hele deeg. Nee, niet weg dat dat ene ding van die eerstelingen, broden, wel degelijk gezuurd is. Dat is dus de uitzondering. Dit niet, dit is normaal. Ongezuurd. Van een Eva, meels. Ik weet niet hoeveel het is, maar het is vrij groot voor het werk gezien heb ooit. Want meestal gaat het over een tiende Eva. Een tiende Eva. Nee, zoek het woord Eva maar eens op in die Bijbel. Meestal gaat het over dat iets bereid moet worden van een tiende Eva. Als dit bereid wordt van een hele Eva, dan is het nogal veel. En de Eva is een inhoudsmaat die gebruikt wordt... maar dat begrijpt u hier ook, die gebruikt wordt voor granen in het algemeen. En in dat verband kom je het ook nogal eens tegen. Een eva meel. Ik ben even aan het zoeken naar wat meneer Samson hier ook alweer van het woord eva gezegd heeft. Jongens, het is een eind bladeren. Wat heb ik dan eens doen? Oh. Oké. Okay. Een Eva. Van het woord Eva. Zegt Samson Hirsch. Het woord betekent bakken. Maar dat is een toepassing. Hij zegt het betekent to cover. To cover. Bij dekken. To cover with crust. Bedekken met een korst. En daarom wordt het ook vertaald met bakken. Let op, het woord Eva hebben we het over, hè? De inhoudsmaat. Het betekent bedekken ergens mee. En dus met een korst en dan wordt het vertaald met, een bak, met bakken of baksel. Hier niet, het is hier gewoon een Eva meel. Als, dan kun je met enige moeite er misschien nog wat van maken dat hij wat meel gebakken heeft... Maar dat wordt toch wel lastig als je elders leest dat er iets gemaakt wordt van een tiende van een eva. Dan is het dus duidelijk een inhoudsmaat en daarom is het dat hier ook. Dat neemt niet weg. Dat is wat lastig om het zo hier vandaan te vertellen. Je zou het op moeten schrijven. Nou, je kan het opschrijven, dan vertel ik u. En Eva, dat schrijf je met een alef, een vee en een he. Ik noteer dat met cijfers. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar dat is het makkelijkste, vind ik persoonlijk. Dan hoef je die lettertypes niet te hebben. Of heb je in je aantekeningen, in je computer. Raak toch altijd dat Hebreeuwse lettertype weer kwijt. Kan je overnieuw beginnen. Dat ben ik serieus, dat heb ik al zo vaak gehad. Dat gebeurt met Grieks ook, dat is lastiger, want dan kun je slecht met cijfers doen. Maar doe maar. Maar deze heb ik wel. Deze Eva schrijf je met een 1, een 80 en een 5. Met een alef aan het begin. Maar Samson Hirsch geeft aan enige synoniemen. Niet ik dus, hè. Dit is gewoon. En het heeft niks met symboliek te maken, het is gewoon taal. En hij zegt... geeft een zootje synoniem, een hele rij. Ik heb hem niet eens compleet opgeschreven, want het was veel te lang. Hij zegt, als je dat woord schrijft met een acht aan het begin. Gefa. In plaats van Eva. Dus 8, 80, 5. Dan vertaal je het met to cover. Zonder de krast. Ja, het is gewoon bedekken. Dan heb je nog een keer Gefa. Maar nu is de middelste letter vervangen. Is de V, de F vervangen door een V. Een beet eigenlijk. Dan schrijf je het dus met 8, 2, 5. En hij zegt dat is hide. En niet eens to hide, maar hide. Zou je dat niet vertalen? Dat is Nederlands huid. Huid, ui, huid. Huid. Wij zijn bedekt met een huid. Onze huid is onze hiding place. Onze huid verbergt ons. Wij verbergen ons in ons vel. En soms springen we uit ons vel. Dan zijn we niet meer verborgen en niet meer geremd. Taal is een leuk ding hoor. Nou, dat zei mijn moeder altijd trouwens. Maar inderdaad, het kan ook zijn to hide. Dan wordt het werkwoord. En dan wordt het gewoon verbergen. Bedekken, verbergen. Dat heb je opgeschreven, hè? Dan heb je nog de spelling Gefa met een 88 en een 1. Dan hebben we het over de laatste letter die verandert. Een alef aan het eind. Dat wordt vertaald door iets met secret. Geheim. Secret. Dan heb je nog Ava. Dan gaan we weer naar een Ayin aan het begin. Ava, dat is met een 70, een 2 en een 5. Als je die woorden probeert uit te spreken, klinken ze allemaal hetzelfde. Zolang je die klinkers erin houdt, alleen maar een A. Want klinkers in het Hebreeuws bestaan immers niet. Alleen maar A, klinken ze bijna allemaal hetzelfde. Dus Ava met een 70, een 2 en een 5. To cover. En dan heb je Ava. Afa, met 70, 80, 5. To darken. Verduisteren. Het is nog steeds bedekken, hè? Dat verandert niet. Het is nog steeds hetzelfde begrip. En dan heb je nog Gava met een 8 en 6. Gava. Een 8, een 6 en een 5. En dat vertaalt hij met to protect. Beschermen. Maar dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 andere woorden genoemd. Toen heb ik er mee opgehouden. Maar ja, want er waren er nog een paar die er allemaal op lijken. Maar de betekenis blijft hetzelfde. Bedekken. Ergens in bescherming nemen, iets omvatten enzovoorts. Dat is een eva. Maar u hebt toch ongeveer wel begrepen dat dat allemaal synoniemen zijn voor... Voor een heel ander woord, satar. Voor verberging, voor onze bedeling. Wat de Heer in het verborgene doet. Dat wat hij afgezonderd heeft, bedekt heeft, getrokken heeft uit de wereld, geïsoleerd heeft, in bescherming heeft genomen, en achter de hand houdt enzovoorts. Of zullen we maar gewoon zeggen, het gaat over de dingen die hij voor de wijzen en de verstandigen verborgen heeft. Of wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord enzovoorts. Dat is die Eva. Nou ja, er zijn nog veel meer links aan, maar doe maar. En begrijp me goed, daar hebben we het helemaal niet gehad over getalsymboliek of zo, hè. We hebben het gewoon gehad over wat er gewoon in het taalkundig en grammaticaal eventueel hoe het in elkaar steekt. Het is niet eens symboliek waar we het nu over hebben, we hebben het over taal, de eigenaardigheden van taal. En de verschillende wijzen van uitspreken. En waarna dus verschillend gespeld wordt. Maar het blijft gewoon hetzelfde ding. Zie? Nou ja. Dat was de Eva. En dan hebben we vervolgens het vlees legde hij in een korf. Een korf, een echte woord, betekent wilgetak. Hij legde het in iets van een wilg. Maar ja, korven maken wij tot vandaag van wilgetakken. Nou, wij niet, maar... Vroeger had ik begrepen dat alleen blinden dat deden. Nee, ik heb ze gekend. Die... Als slecht werk is, dat doen blinden. Met vinger... Hoe noemen ze dat? Vingertopgevoel. Vingerspitsengevoel. Ja, oh ja, in Duits, ja. Zo, en stoelenmatten, kent u dat ook nog? Stoelenmatten van de riet of raffia, wat het maar is. Nee, ken je dat niet? Ik zit het zo vol, maar die gevlochten patronen. Een nogal gebruikelijke manier om een stoel te maken, als de zitting ervan. Hè? En niet alleen daarvoor werd het gebruikt, maar dat werd door blinden gedaan, ja, om op de tast. Maar korf, dat wil zeggen wilgetak, maar het begrip wilgetak, kalal, wordt vertaald met verhogen. Verheerlijken. De wilg spreekt over verhoging, verheerlijken. En dit voedsel dus wordt, wat ik me allemaal voorstel, wordt bij elkaar in die korf gedaan. En het spreekt over verhogen, verheerlijken. Of dat ook het geval is met het bijzemandje, dat weet ik niet, want er waren geen wilgetakken, hè? Van Mozes. Maar het was ook slecht werk, ja. Maar toen maar. Een korf. En dan heb je nog, wat staat er nog in? Het sop deed hij in één pot. Eigenlijk is wat hier vertaald is met soep, dat betekent zoveel als het slijpsel. Het verkruimelde. Dat wat eventueel langs de andere kant, dat wat gepolijst is. Maar dan wordt afgeslepen. Hè? Als je iets polijst, poets je de oneffenheden eraf. Zoiets is het, het verkruimelde. Wat erbij komt kijken, wat hij overhield enzovoorts. Dat gaat in de soep. Dat is trouwens wel vaker zo, heeft mij verzekerd. Wat verder niet bruikbaar is, dat gaan, zelfs botten gaan in de soep. Die kan je ook niet eten. Wij niet, bij mensen niet tenminste. Maar je kan er nog wel smaak uittrekken, heeft mij verzekerd. Ja. Maar dat deed hij in één pot, staat er. Kortom, het hele, alles wat hij bereidde, werd bij elkaar gebracht. En het werd gebracht tot de Heer onder de eik. En hij zette het nader. Dat wil zeggen, hij zette het nabij. Nader komt van na. En van naar en van nabij. Naderbij komen is... nabij komen, naderen enzovoort. Hij zette het nader, hij zette er dus de Heer voor in alle bescheidenheid, want daar komt het dan op neer. Doch de engel gods, maar er staat niet doch, er staat gewoon en. Dat is ook veel logischer trouwens. En de engel gods zei tot hem, neem het vlees en de matzes, de ongezuurde koeken vooruit maar, en leg ze op die rotsteen. En giet het sop uit. En hij deed al zo. Dat wil zeggen, de hele maaltijd werd gezet op één rotsteen, dan wel uitgegoten over die rotsteen. Maar u weet toch dat de rotsteen ook Christus is? Of de Heer zelf? Heel de Bijbel door. Zie? Bovendien fungeert een rotsteen eventueel als altaar. Als die groot genoeg is of klein genoeg, net wat u wil. Dat moet een beetje passen. Want altaren worden gemaakt van natuursteen. Desnoods van zand. Liever niet, maar desnoods van zand. Als je dus een brandofferaltaar hebt met koper en alles. Koperen brandofferaltaar in de tabernakel of later in de tempel, betekent het gewoon dat er een soort kast gemaakt werd en die werd gevuld met zand. Of stenen en daarop enzovoorts. Want dat is in overeenstemming dan met de voorschriften. Maar dan legden ze op die rotsteen enzovoorts en dan staat er, en de engel des Heeren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was. Waarbij de staf sowieso, niet alleen hier, maar elders in de Bijbel, altijd de uitbeelding is van levenskracht en dus van opstanding. Ja, het is natuurlijk allemaal dubbelzinnig, maar kijk, die staf hier, dat idee daarvan kom je hierna tegen in wat vertaald wordt met een bos. Of zelfs met, er was een ander woord wat gebruikt werd, ontschiet me nu. Haag, ja. Het wordt vertaald met Haag ook. De vertalers moeten ook wat, maar het is gewoon een vallers, hè. Wat het is. Maar dat is het soort staf natuurlijk ook. En je vindt de levenskracht maar aan beide kanten. De ene aan de kant van de Heer en van die ander blijft niks over. Dat is waar het over gaat in deze geschiedenis. Want die andere wordt geveld, heet dat. Zie? Maar hier is de Heer met zijn staf. Hij stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koek aan. Soms denk ik, ja, zo gaat het in sprookjes. Waar zouden ze dat toch vandaan hebben? In die sprookjes altijd, hè? Met een toverstafje. Een beetje goochelaar heeft een toverstafje, dat weet u toch? Waar komt dat toch vandaan? Nou, als je het mij vraagt uit de Bijbel. Mozes had ook zo'n ding, of Aaron. Soms denk ik dat de staf van Mozes die van Aaron was. Maar dat leg ik nou niet uit, maar ja. En dat die tot leven kwam, weet u nog, de staf van Aaron, de bloeiende staf van Aaron, enzovoorts. Jazeker, leven uit de dood, opstaan is leven. Maar daar gaat het over. Het gaat over Christus en eventueel over de gemeente. En wat gebeurt er met deze bereide maaltijd? Die wordt aanvaard. De Heer laat hem niet liggen, hij neemt hem tot zich. Op de gebruikelijke wijze van een offer. Namelijk, hij roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan, toen ging het vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. Van de soep hebben we niks meer gehoord. En de engel des Heren bekwam uit zijn ogen. Neemt niet weg dat hij nog wel tot hem sprak, maar dat is vanaf het volgende vers dan weer. Dit is hoe de Heer een maaltijd tot zich neemt en dit is hoe de Heer een offer tot zich neemt. Van oudsher. Dat was de kwestie al bij Abel en Kaïn. Oké, daar staat het niet bij. Maar dat is de voor de hand liggende conclusie. De Heer stak het offer van Kaïn niet aan. Er kwam geen vuur uit de hemel, bij Abel wel. En nou ja, dat is hetzelfde als de Baalpriesters op de Karmel in de tijd. Die baden tot zij nog minder wogen dan één ons. En toch, heel de dag. Maar ja, toen werd het avond, toen zei Elia, nou ja, we moeten nog naar huis. Dus laten we er allemaal mee ophouden. En toen bad hij tot de Heere en de Heere gaf vuur uit de hemel. En toen verbrandde zelfs het hele altaar. Het ging allemaal mee, omhoog. Dat is uitbeelding van de opname van de gemeente, maar daar ga ik nou echt niet over spreken. Maar het is het wel, met altaar en alles. Zie? Ja. Goed. Nou ja, en dan heb je nog de inwijding van de tempel, om zomaar eens wat te noemen, door Salomo. Hetzelfde verhaal, de Heer bracht vuur uit de hemel. Inwijding van de tabernakel trouwens ook. En dan heb je nog dat bij de geschiedenis van Simson, de aanvang van de geschiedenis van Simson, Manoah. Manoah, enzovoort, ging op dezelfde soort wijze. De Heer geeft vuur uit de hemel en neemt het offer tot zich. Want zo werken die dingen. Moet bij David trouwens ook het geval zijn geweest in de tijd toen hij een altaar bouwde. Maar toch. Toen zag Gideon dat het engel des Heren was. Ik heb altijd bezwaar tegen het woord een. Niet omdat dat taalkundig niet mag of kan. Maar domweg omdat het hele woord niet bestaat. In onbepaald lidwoord is ook volstrekt overbodig als u mij vraagt. In het Engels heb je dan altijd nog het woord any. Een. Het kan van alles zijn. Als je wil aandrukken van ja, het was één uit de velen. Maar zelfs dat bestaat niet in Grieks of Hebreeuws. Dus dat woord moet je weglaten. Je mag er geen betekenis aan geven. Je mag ook niet lezen. Dus dat er staat, toen zag Gideon dat het een engel des Heren was. Namelijk een van de velen. Dat zou eventueel wel kunnen, maar dat staat er dus niet. Er staat gewoon, hij zag dat het engel des Heren was. Zie. En als je mij vraagt, dat is er eigenlijk maar één, maar toen maar. En Gideon zei, ach Heere, Heere, daarom omdat ik een engel des Heren gezien heb van aangezicht tot aangezicht. Hoezo zegt hij ach? Want ach is de uitdrukking van leed, hè? Ach. En van teleurstelling, uitroep van teleurstelling. 3 letters, verticaal. Ach, toch? Of een uitroep van wanhopigheid, och. Die van, och, mocht het nog eens komen staan te gebeuren. Hè? En als het dan niet gebeurt, dan is het, ach. Het is, ja, taal. Hoezo, ach. Nou, daarom, omdat ik een engel des Heren gezien heb van aangezicht tot aangezicht. Wij concluderen, niet alleen uit deze vers, maar ook elders uit de Bijbel, dat het idee is dat als men God ziet, dan is men dood. Een levend mens kan God niet zien. Als hij God toch ziet, dan is dat een bijna doodervaring. Dat wil zeggen, dan is het nog even en dan legt hij het loodje. Dat is het verhaal. Dat kan niet. Dus vandaar, ach, doch de Heere zei tot hem, vrede zij u, vrees niet. Wat zei de Heer ook alweer toen hij aan zijn discipelen zich openbaarde? Niet, vrede zij u. En eventueel vrees niet, die kennen we ook, vanaf kerst kennen we vrees niet. Dat blijft dan een poosje zo, want ik verkondig u grote blijdschap. Enzovoort. Hè. Vrede zijn jullie. En hij blies op hen en ze ontvingen de Heilige Geest. Nee, hij blies op hen en zij ontvangt de Heilige Geest. Dat staat er. Ja. Enzovoort. Vrede, maar u weet hoe dat is. Hè. Vrede, dat staat voor het nieuwe verbond. Maar dat woord genade, indien ik dan genade gevonden heb, dat is ook een van de termen van, ter aanduiding van het nieuwe verbond. Enzovoort. En vrees niet, gij zult niet sterven. En dus bouwde Gideon al daar den Heere een altaar. Mag aannemen dat hij die ene steen waarvan zojuist sprake was, daarin, dat hij fungeerde als de eerste steen, om zo te zeggen. Maar hij heeft het netjes tot een altaar gebouwd. Hij noemde het Jehovah Shalom. De Heer is vrede. Omdat de Heer zei, vrede zei u, zie je dat we nou de gelegenheid krijgen doordat Gideon dat altaar bouwde, krijgen we de gelegenheid om nog een keer te zeggen dat de Heer zei, had gezegd, vrede. Dus er komt extra klemtoon op vrede. Zie? Dat wil zeggen, het is de verwijzing naar een nieuw verbond. Dat is wat uitgebeeld wordt. Hè? Einde van de strijd, einde van het oude verbond, nieuw verbond. Toen bouwde Gideon al daar, de Heer altaar, noemde het Jehovah Shalom. Het komt verder nergens in de Bijbel meer voor, hoor, dit. Het staat alleen maar hier. Jehovah Shalom, de Heer is vrede. Het is nog tot op deze dag in Ofra der Abi Ezriten. Het enige wat ik eruit kan concluderen is dat dat altaar dus nog jarenlang bekend is geweest en aangewezen kon worden. Daar stel ik me bescheiden op. Want de algemene gedachte, ik heb er geen verstand van. Ik ga er ook niks aan doen trouwens. Maar de algemene gedachte van de heren bijbelcritici is dan toch dat dit in laatste instantie geredigeerd is geworden door Ezra. Dat wil zeggen aan het eind van de Babylonische ballingschap. Dat is 400 voor Christus ongeveer. En hier ben je pak een beetje, nou wat zal het zijn, 1200, 1300 voor Christus. Daar zit 900 jaar tussen. Dus ja, en of dat klopt, dat weten we niet. Want het kan natuurlijk ook zijn dat Samuel dit geschreven heeft. Maar dan ben je toch ook al gauw een jaartje of 100, 200 verder. Want precies weet ik het zo uit mijn hoofd niet. Ik heb die tabel niet meegenomen met die jaartallen van die Richteren, die heb ik wel, zodat je het onderlinge afstanden kunt lezen. Maar dat betekent dus dat het niet maar zomaar een hoopje stenen was of zo, want dat is snel genoeg vergeten. Dat moet dus een serieus altaar geweest zijn. Heb je dat? Serieus, noemen ze serieus altaar? Dat in de tempel, ja, dat is verdwenen. Zeker ze serieus altaar noemen? Dat van. Van Zeus, nou van Jupiter, in Pergamon. Dat staat in Berlijn. Ik ben er geweest, dat is een altaar. Die zal er maar omheen moeten lopen. Valt niet mee op 77-jarige leeftijd hoor. Kan ik u verzekeren. Dat telt lekker aan. Dat is zo groot. En het heet één altaar. Dat is een serieus altaar. Of dat de grootste ter wereld is die ooit geweest is, dat weet ik niet. Want de kans bestaat dat die piramiden daar in Zuid-Amerika, Mexico, ja ook, dat die als altaar gebruikt werden. Nou, die zijn nog een paar maten groter. Maar eigenlijk weten we dat ook niet zeker. Maar het moet een serieus bouwwerk geweest zijn. Altaar, waar nog bij kon het altaren gewoonlijk gebouwd worden op bergen en dan wordt de hele berg meegerekend. Dat is toch groot hoor. Nou goed, hij bouwde een altaar, noemde de Heer is vrede en als het betekent dat het nog lang daar geweest is, hebben ze altijd gezegd, wat is dat? Dat is Jehovah Shalom. De Heer is vrede. En zo hebben ze elkaar nog even lang het evangelie verkondigd, denk ik wel eens dan. Bij wijze van spreken natuurlijk, hè. Maar goed. Maar het is wel degelijk zo dat waar wij, even echt serieus, waar het Nieuw Testament, Romeinen 5 vers 1, waar wij gerechtvaardigd zijn uit geloof en dus hebben vrede met God, wij dan gerechtvaardigd zijn uit geloof, hebben vrede bij God. En hebben de toeleiding tot deze genade in welke wij staan. En roemen in de hoop der heerlijkheid Gods enzovoorts. En dan komt het verhaal van dat wij als kinderen Gods geplaatst zijn in de dienst van God. Want zo gaan hoofdstuk 5 tot en met 8 dan verder. Hè? Kijk, wij dan vrede met God enzovoorts. Nou ja, dat is de consequentie ervan. We hebben dus een altaar, heet het later in Hebreeën 13. We hebben een altaar waarvan niet vermogen te eten die de tabernakel dienen. Maar wij leven van ons altaar, onze dienst aan de Heer. Omdat we vrede hebben bij God. En er geschiedde in diezelfde nacht dat de Heer tot hem zeide, neem een var van de ossen, want zo gaat dat, je begint met een geitenbokje en dan neem een var van de ossen die van uw vader zijn, stier dus, te weten de tweede var. Ja, ze waren genummerd. Toen al. Want tot vandaag waren ze genummerd. Hè. Was het tijd dat ze gebrandmerkt werden. Tegenwoordig krijgen ze zo'n ding aan de oor. Of zoiets. Enzovoort. Maar er is kennelijk toch een rangorde in. Waarom dat is, dat doet er verder niet toe. Daar kun je rustig aan theologen overlaten om te bedenken waarom het niet de eerste, maar de tweede is. En het eerste antwoord wat ze dan geven is, nou die eerste zal wel aan Baal gewijd zijn. Want hij moet van de ossen nemen die van zijn vader zijn. En het houdt verband met het altaar van Baal dat van uw vader is, staat er vervolgens achter. Dus dan zeggen ze, nou die eerste os, die eerste var, die zal wel bestemd zijn geweest voor Baal en niet voor de Heer, dus nemen we de tweede. Ik denk dat wij dat anders zouden benaderen. Toch? Nee. Ik zou... Natuurlijk zijn we pas op bladzijde 263, maar ja, we hebben het al vaker gezien dat de eerste gepasseerd wordt, toch? En dat de tweede genomen wordt. En dat het dan dus is niet Ismaël, maar Isaac en niet Esau, maar Jacob en niet Efraïm, maar Manasse. En van wie stamt hij ook weer af, Gideon? Juist, van Manasse. Dat is de vertegenwoordiger van Manasse, hier, ja. Dus ik hou het op gewoon de tweede vaart. Ja, dat is de andere route. Dat is de route van het eerstgeboorterecht. En dan kom je dus terecht bij de gemeente in onze dagen. Zo je wilt, bij de 10 stammen. Dat mag voor mij ook. Want als ik het nu niet zeg, moet ik het later toch zeggen in dit hoofdstuk. Of ik moet zeggen van ik weet het niet. Maar ja, dan ben ik niet helemaal eerlijk. Dus zeg het toch maar. De tweede vaar van 7 jaren is helemaal compleet. Ja, er hangt zo'n boel aan, maar ik denk niet dat het nuttig is om het hier te vertellen. U weet toch dat je in de geschiedenis van Jozef heb je 2 keer 7 jaar. De eerste 7 jaar en de tweede 7 jaar. En de eerste 7 jaar is overvloed en de tweede 7 jaar is hongersnood. Weet je toch? En dat is echt ook een... Het is bij Jozef. En Manasse was net genoemd, want weet u, daar in die geschiedenis. En dan... En wat het uitbeeldt is de situatie in onze bedeling, waarbij aan de ene kant in de wereld als zodanig dan toch een werk verricht wordt tot eer van de Heer enzovoort. Dat is de roeping van de gemeente, maar aan de andere kant leidt de wereld armoede en is in duisternis en heeft behoefte aan, daar wel even behoefte aan. Aan geestelijk voedsel, gaat eraan kapot dat het er niet is, maar ze willen het niet. Dat is de hongersnood, maar het is er wel, want dat is die andere 7. Dus het andere werk wat de Heer doet, staat dus ook tegenover elkaar, zal ik maar zeggen. Die dingen komen wel vaker voor, maar doe maar. De tweede vaar van 7 jaren, en dat 7 staat voor volkomenheid, zeggen we dan. De compleetheid van het werk dat de Heer doet, ongeacht welk werk het is trouwens. Dat is algemeen bekend, dus daar hoef ik al niks van te zeggen. Vandaar dat de kerkgeschiedenis wordt weergegeven via de 7 brieven van Openbaring en via de 7 gouden kandelaren enzovoorts. Ga ik verder niet op in. Neem die var van de ossen die van die vader zijn, te weten de tweede van 7 jaren. Breek af het altaar van Baal dat van die vader is en hou het bos dat daarbij is. Dat wil zeggen, breek het altaar af. Dat is dan ook een bouwsel. Hij had eerst een altaar voor de Heer gebouwd. En nu moet hij het altaar van Baal afbreken. En eerder was er sprake van de staf van die engel. En nu is er sprake van ja, wat de vertalers vertalen met bos. Waarom ze dat doen, ik weet het echt niet. Of ze nou echt niet wisten wat het was. En als ze wel wisten wat het was, ja, hoe vertaal je het dan? Want je moet het wel netjes aan tafel kunnen voorlezen. Je kan het niet hebben dat de kinderen vragen, wat is dat? Dus ja... Maar er is geen twijfel over, dat is een vals. Het gaat om de vruchtbaarheid, de kracht, de levenskracht van de oude schepping. Dat is wat het is. Nou goed, en dat wordt uiteraard in verband gebracht met seksualiteit. Ja. Maar goed. Hou af het bos, de Asherah, dat daarbij is. Ik weet niet of ik daar nog een notitie van heb genoteerd. Jawel, oh natuurlijk ja. Asherah komt van Asjar. En Asjar betekent recht zijn. Als het ding is recht. Ja. Goed. Dat lijkt me wel voldoende. Dat hoop ik tenminste dat dat voldoende is. Hou af het bos Asherah dat daarbij is en bouw voor de Heer uw God een altaar op de hoogte deze sterkte in een bekwame plaats en neem de tweede var en offer een brandoffer met het hout der hagen, waarom het nou ineens hagen is, ja, het hout van het bos die gij zult hebben afgehouden en let op die gij zult hebben afgehouden, is toch heus een enkelvoud. Is dat ene ding. Het hout van de haag die gij zult hebben afgehouden. Dat hout van dat afgodsbeeld, zal ik dan maar gemakshalve zeggen, wordt gebruikt om het vuur te stoken. Zie. Dat is het. Want het nieuwe Dat wat geofferd wordt, gaat ten koste van het oude. Onder het motto van Johannes de Doper, die zei, hij moet wassen en ik moet minder worden. Zie? Nieuwe leven gaat ten koste van het oude, want het oude is daaraan ondergeschikt en vindt daar trouwens ook in zijn vervulling. Maar goed. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten, Het suggereert toch dat hij er misschien ook wel meer had. Niet 100% zeker, maar toch. Dat is de logica van de formulering. Hij nam 10 mannen. Kortom, hij riep zijn 10 dienstknechten tot zich. En gaf hen zijn goederen over. En zei, doet handeling. Welke dan? Nou, je moet dit uitvoeren. Hè? Hij deed gelijk als de Heer tot hem gesproken had. Enzovoort. Waarom het er 10 zijn? Je begrijpt, we moesten het er toch over hebben. Want via die 10 kom juist terecht in onze bedeling. Omdat het Gods werk in onze dagen verloopt via de 10 stammen. En naar wereldse maatstaven, naar aardse zichtbare maatstaven enzovoort. De Bijbel, het christendom, het evangelie heeft wel degelijk zijn domicilie gevonden onder de 10 stammen. En via die 10 stammen is het in de wereld verbreid geworden. En dat heeft vrucht gedragen, want daaruit is de gemeente ontstaan. Dat is de langzame versie, maar dat is de Bijbelse gedachtegang. Niet uit de Joden, niet uit de 2, maar uit de 10 stammen van Israël. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten. Je kan je dat toch helemaal voorstellen? De 10 stammen van Israël uit zijn knechten, dat wil zeggen vanuit de hele wereld eventueel, maar het gaat speciaal om die 10 daaruit, de selectie van die 10. 10 dienstknechten. Zoals we die tegenkomen in de gelijkenis van de ponden in Lucas 19. Dat had ik vergeten te zeggen. Dat is voor degenen die dat niet meteen weten. 10 dienstknechten. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en deed gelijk als de Heere tot hem gesproken had. Toch het geschiedde, terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde van het te doen bij dag, deed hij het bij nacht. Kijk, in de duisternis, maar tegelijkertijd dus terwijl niemand het in de gaten heeft. En dat is kenmerkend voor het werk Gods in onze dagen. Ik doe een werk dat gij niet zult geloven indien het iemand verhaalt. Die werkt in het verborgene. Zo gaan die dingen. En daarom weet de wereld eigenlijk nog steeds niet waar de Heer mee bezig is. Maar een belangrijk aspect van althans de westerse wereld is dat God een werk doet en dat heeft dan zijn uitwerking wel naar buiten. Maar wat dat werk Gods is, dat heeft men niet in de gaten. De wereld wordt geacht in de nacht te zijn. Men leest sowieso het Johannesevangelie. Als dat niet genoeg is, ook de Johannesbrieven dan maar. Daarna hebben we nog wel wat bij Paulus ook. Natuurlijk, maar het idee is dat het licht in de wereld was, maar het licht is uit de wereld verdwenen, omdat de wereld de duisternis, omdat de mensen de duisternis liever hadden gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Zie? En dus is de wereld in duisternis, maar u en ik worden geacht in het licht te wandelen. En dat is wat ons onderscheidt van de wereld. Dit is 1 Johannes 1, hè? Waar wij in het licht wandelen, gelijk hij licht is, enzovoorts. Dat is het. Overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Je hebt in het Johannesevangelie, heb ik u dat wel eens verteld? Je moet goed opletten, maar het Johannesevangelie draait in zijn geheel om 7 nachten. Probeer het maar eens terug te vinden. En die van Nicodemus was er één van. Tot Jezus kwam Nicodemus bij nacht. Zoek het maar eens op. Maar het gaat om de duisternis van de wereld in onze tegenwoordige tijd, totdat alsnog de Heer zal wederkeren als het licht der wereld. En hier gebeurt iets bij nacht, dat wil zeggen zonder dat men er erg in heeft. Zo is het ook sowieso eigenlijk de kerstening van de westerse wereld tot stand gekomen. Zonder dat men wist wat God werkelijk deed. Dat was namelijk de verzameling, de roeping, de bouw van de gemeente. Als nu de mannen van die stad des morgens vroeg opstonden, ziet, zo was het altaar van Baal. Je kijkt even niet, zal ik maar zeggen, je hebt het niet in de gaten, want dan is het altaar van Baal omgeworpen. En de haag, dat is de bos, maar dat kan je ook niet zo zeggen, maar het is hetzelfde woord. Asjera, het is echt hetzelfde als dat bos dat afgehouden zou worden in vers 25. De haag die daarbij was afgehouden, onder verwijzing naar de naam Gideon, de veller, de afhouwer. En die tweede var was op het gebouwde altaar geofferd. Let op dat het nog uitdrukkelijk bij staat, die tweede. Leuk hè, dat je het niet mist, met grote nadruk, want het betekent wat. Het is de positie van de gemeente, en eigenlijk iets dieper, iets breder, de positie van de 10 stammen van Israël op het altaar. Wij zijn op het altaar gebracht. Ik heb u toch ook wel eens verteld, mag ik aannemen, dat Isaac die op het altaar kwam eveneens een beeld is van Christus en de gemeente, maar niet van de kruisdood, maar levend op het altaar. Dat wil zeggen, aan de Heer gewijd. Dat was het bijzondere daarvan. Goed. De tweede vaart was op het gebouwde altaar geofferd, zoals wij geofferd zijn met Christus en gewijd zijn aan de dienst van God. Zo zeiden zij de een tot de ander, wie heeft dit stuk gedaan? Ja, dat is altijd een beetje problematisch. Wat ze vertaald hebben met stuk, hoe komt de vertaler erbij, hè? Wat ze vertaald hebben met stuk is gewoon dabar. En dat weet iedereen toch, dabar? Dat is woord. Er is een heel gedoe altijd om dat begrip dabar. Men heeft ervan gemaakt dat het betekent woord, maar ook daad. Dat is een christelijke traditie dat men zegt. Nee, het is niet alleen woord, maar het is ook daad, dabar. Dan zeg ik, ja, een woord spreken is een daad. Bedoel je dat? Nee, ze bedoelen waarschijnlijk dit. Wie heeft deze daad gedaan? Ja, maar dat staat er niet. Ik heb de grootste twijfel over deze interpretatie van het woord dabar. Het is gewoon woord. Dus je zou moeten vertalen iets als, wie heeft gedaan waar we het nu over hebben? Dit wat wij nu bespreken, dabar, wie heeft dat gedaan? En niet meteen vertalen met stuk of werk of daad. Dit is wat nu ons onderwerp is, wat ons thema is waarover wij spreken. Wie heeft dat gedaan? Goed, nou meer ga ik daar toch niet over zeggen. Dus wie heeft dat gedaan? En voor zover u zegt, maar dabar staat voor een uiting, dat wat van binnen uitkomt. En naar buiten zeggen, ja, dat is het ook. Ja, wie heeft dit gedaan? Dat waarover wij spreken en dus uiten. Het kan ook natuurlijk zijn, dat is wat Gideon gedaan heeft, dat is ook een uiting van iets. Er is ook een boodschap in. Dus ja, ik vind het een mooie woord, dat is dabar. Wie heeft dit gedaan? Wie heeft dit stuk, dit woord gedaan? En als ze onderzochten en navraagden, want ze spraken toch met elkaar, de een met de ander. Zij zeiden de een tot de ander, wie heeft dit waarover wij spreken gedaan, en zij onderzochten en vraagden. Het was het gesprek van de dag. Zo zeide men, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. En er staat er weer, heeft dit stuk, dit dabar, dit verhaal, dit ding gedaan. Joas, de gave van Jehovah, of Jehovah geeft. Toen zeiden de mannen van die stad tot Joas, breng uw zoon uit dat hij sterve. Want de doodstraf, dat was nogal makkelijk in het verleden. Nee, ik ben er geen voorstander van, maar ik ben een kind van God, ik leef uit genade, dus ik heb niks met de doodstraf. Maar als ik er even naast zou gaan staan, gewoon in het wereldstandpunt zou innemen, dan zou ik zeggen, dat lost rigoureus heel wat problemen op, hoor. Ja, wie zich niet weet te gedragen, weg ermee. Vroeger maakten ze korte metten. Ik weet niet wat een met is, dat moet ik nog even uitzoeken. Maar dan maakten ze, want het is over die korte dingen, weet u wel. Maar goed, van, korte metten met oproerkraaiers. Die hingen ze ter plekke meteen uit het raam op in Amsterdam. Nou ja. Bij welke gelegenheid? Nee, dat ga ik u niet vertellen. Het staat niet in de Bijbel. Maar toen zeiden de mannen van die stad, breng uw zoon uit dat hij sterve, omdat hij het altaar van Baal heeft omgeworpen en omdat hij de Ashera die daarbij was afgehouden heeft. En Joas daarentegen zeide tot allen die bij hem stonden, zult gij voor de Baal twisten, zult gij hem verlossen? Die voor hem zal twisten, zal nog deze morgen gedood worden. Ik weet niet waar Joas zijn brutaliteit vandaan haalde, zijn kracht. Of je kan zeggen, die vertrouwde kennelijk op de Heere. Maar dan is de tegenvraag, maar waarom had hij dan een altaar voor Baal gebouwd ooit? Want dat was afgebroken. Het was het altaar van Joas, toch? Dus ik weet het niet, maar kennelijk had hij macht genoeg. Soms krijg ik de plaatjes voor me van een westernfilm of zo. Hè. Komt de hele buurt, al die mannen komen bij elkaar. En hebben meteen touw bij zich, lasso's enzovoort. Om iemand op te hangen. En de vraag is, wie is het sterkste? En Joas zegt, wie voor Baal zal twisten, zal nog deze morgen gedood worden. Indien hij, Baal, God is, hij twiste voor zichzelf, omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. Dat is de bekende gedachte. Als hij dan God is, laat hij dan wat doen, zelf. En als hij niks doet, waarom zouden wij dan iets voor hem doen? Denk daar maar eens over na. Ook in verband met godsdienstoorlogen enzovoorts. Als hij dan God is, laat hij wat doen. Als hij niks doet, hoef je niks te doen. Of hij is geen God, of God vindt niet dat hij wat doen moet. Dan hoeven wij het ook niet. Zo simpel is het. Ik vind het wel aardig, hoor, dit. Laat die God voor zichzelf wat doen. Omdat men zijn altaar heeft omgeworpen als hij boos is. Waarna wij nog niet weten waarom Joas dan historisch dit altaar gebouwd heeft. Wat doen we? Daarom noemde hij hem te dien dagen Jerubbaal, zeggende Baal twisten. Dan weet je wat Jerub betekent. Toch? Twist. Men vertaalt het natuurlijk lang. Dan wordt het iets als Baal twisten tegen hem. Aanvoegende wijze. Dat Baal tegen hem twisten. Jerubbaal. Baal twistte tegen hem, tegen Gideon namelijk, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen. Laat Baal het zelf maar doen. Maar u weet wat er gebeurt? Niks. En dus alle Midianieten nu en Amalekieten en de kinderen van het oosten waren samen vergaderd. Ik hoop dat u begrijpt dat dat eigenlijk een nieuwe perikoop wordt, nou weer, een nieuwe paragraaf. Het blijft hier gewoon bij vers 32. Er gebeurt dus verder niks, maar het altaar is weg. En er is een altaar des Heeren. Inmiddels. En toen kwamen, want dat nu uit vers 33 is natuurlijk gewoon en, zoals ze dikwijls. En alle Midianieten en Amalekieten en de zonen van het oosten, u weet wel, de Kedemieten. Die uit de eerste verse van dit hoofdstuk, uit vers 3. Die waren of werden samen vergaderd en zij trokken over en legerden zich in het dal van Jezreel. U weet dat dat de plek is waar altijd de oorlogen worden gestreden, omdat het een grote vlakte is, tussen bergruggen om zo te zeggen. Het is de plek ook van Megiddo, Armageddon. Megiddo ligt dan weer bovenop die berg. En van daaruit kijk je over het dal van Megiddo. En de berg daarbij waarvan Megiddo is dus Ar-Har-Hor, Ar-Megiddo. Maar daar is het, zoals gebruikelijk. Ze trokken over en legerden zich in het dal van Jezreel. Toen toog de geest des Heeren Gideon aan en hij blies met de bazuin. Ik ben in dienst geweest en ik heb maandenlang, was mijn enige gereedschap één bazuin. Je ziet hoe belangrijk ik dus geweest ben, want dat is een beetje leger kan niet zonder een trompetter. U weet wel, Jan Klaassen, toch? Strompetter in het leger van de prins. Zoiets, ja. Hij blies met de bazuin, want dat is het commando, hè? Daar werden commando's meegegeven. Al die commando's die tegenwoordig door die sergeanten of korporaals geschreeuwd worden, met luide, maar onverstaanbare stem overigens. Dat ging vroeger gewoon met de trompet. Signaaltrompet, een signaalinstrument. Dat is een trompet eigenlijk. In de muziekwereld geldt het idee dat een trompet is eigenlijk geen muziekinstrument, maar is een omroepding. En als je muziek wil maken, doe je het niet met een trompet, maar met een cornet. Een cornet à piston. Die heeft een andere boring en die heeft een veel warmere toon. Maar hij draagt wat minder ver, maar hij is veel mooier. Heb je dat? En toen het steeds harder moest in de muziek, ook in de lichte muziek en dus in de jazz, stapten de cornetisten, want dat waren ze, over op trompet. Omdat het harder moest, maar dat is niet mooier. En dat vind ik ook, ik vind het niet mooi. Niet echt. Maar toen wel. Toen toog de geest des Heeren Gideon aan en hij blies met de bazuin en de Abi-Ezrieten werden achter hem bijeengeroepen. Dus die tak van de familie uit Manasse, daar staat er ook meteen. Ook zond hij boden in gans Manasse. En die werden ook achter hem bijeengeroepen. Leuk hè? En dan ook nog, desgelijks zond die boden in Azer, Zebulon, Naftali. Dat is daar in het noorden, dat is noordelijk ook van het gebied van de vlakte van Jezreel enzovoort. Maar u begrijpt dat Manasse hier dominant is. Juda komt er helemaal niet aan te pas. Dat is namelijk verder in het zuiden. Maar Manasse is een van die twee zonen van Jozef. En Manasse was de oudste zoon van Jozef, de natuurlijke eerstgeborene. Maar die werd vervangen voor het eerstgeboorterecht door Ephraim. Dat heb je toch, hè? Dit hè? Van Manasse wordt ook binnen Joodse kringen het een en ander verteld. Namelijk wordt gesproken over de verwantschap tussen de namen van Manasse en Mozes. Het is eigenlijk de naam van Mozes met een noen, de letter N erin. Zoiets als de man heette Abraham en toen kwam er een letter H in. En de H is in 5. En toen heette hij ineens Abraham. En dit is Moshe, Mozes. En dan komt er een noen in. Dat is niet een 5, maar een 50. En toen heette die Manasse. En het idee is dat de naam van Manasse in zich bergt de naam van Mozes. En dus wordt Manasse beschouwd ook als vertegenwoordiger van de wet eventueel, maar daarmee, dat is mijn sprong, daarmee dus ook uitdrukking geeft hij ook uitdrukking, net als Mozes, aan de natuurlijke mens, levend onder de eerste beginsel der wereld, zijnde de wet. Anders gezegd, ze geven uitdrukking aan de, niet aan het inwendige, maar het uitwendige. Dat is wat de wet is. De buitenkant. Heb je dat? En als je Manasse en Ephraim naast elkaar zet, is Ephraim de essentie van het geheel, de vruchtdragende. Dat zit in de naam Ephraim, dat die vrucht zal dragen. En dan is het inwendige en dan is Manasse het uitwendige. Datzelfde heb je met Moshe, dat wil zeggen Mozes. En Aaron als priester staat voor het inwendige. Mozes, die zijn naam geeft aan de wet, of althans wiens naam toegepast wordt op de wet. Mozes heeft die gezegd enzovoorts. Hè. Die staat inderdaad voor het uitwendige. En dat is wat je hier dus ook vindt. Manasse en de Gideon enzovoort staan voor het uitwendige. De strijd waarin men dan, ook als gelovig overblijft en als gemeente hier op aarde, terechtkomt waar men mee van doen heeft. En Manasse is daarin leidinggevend. Letterlijk, maar het heeft hier denk ik weinig mee te maken, denk ik vooralsnog nog steeds. Letterlijk vind je Efraïm terug in onze dagen, historisch en letterlijk, in Brittannië. Met een koningshuis uit Juda. Zeg maar een keer, maar dat had u wel begrepen waarschijnlijk de laatste paar weken. Toen maar. En Manasse vind je terug in de Verenigde Staten. Waarom dat is, dat, ja, dat heeft van doen met de aard van die volken en wat daarover beschreven wordt in het Oude Testament. En dat is te herkennen. Het zijn broedervolken. Het zijn volken die met elkaar. Ze worden van elkaar. Engeland en Amerika, dat wil zeggen Efraïm en Manasse, worden van elkaar gescheiden door een gemeenschappelijke taal. Voel je hem aankomen? Ik weet niet wie dat zei, maar ik vind het geweldig. Er is een heel lied van. You say either and I say either. Dat is wat. You say neither and I say. Ik kan het niet eens zingen. I say neither. Either, neither. Pyjamas en pyjama's krijg je dan. En dat soort. Potatoes en potatoes. Het is dezelfde taal, maar het is. Enzovoort. Laat maar zitten. Maar over die twee gaat het, maar we zijn hier bij die uitwendige dingen. Dus de strijd hier op aarde met die Amalekieten en Midianieten. Weet wel, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar we hebben wel degelijk een strijd met overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Dat is wat hier uitgebeeld wordt. Het is onder leiding van Manasse. Die werden ook achter hem bijeengeroepen en desgelijks stond die boden in Azer en Zebulon. En Naftali, vooral die twee worden specifiek genoemd in verband met onze bedeling. Waar het licht is opgegaan in Galilea der Heidenen bij Zebulon en Naftali. Dat is Noordwest-Europa. Dat is in Jesaja 7, het kan ook 8 zijn hoor, dat weet ik niet, maar daar ergens. En ze kwamen op hun tegemoet. En Gideon zei tot God: indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt, zie ik zal. En dan heeft Gideon zelf, wil hij weer een teken. En deze keer bepaalt hij zelf het teken. Heel apart, heel bijzonder. Maar ja, Gideon is natuurlijk ook een bijzondere figuur. Maar hij zegt: zie ik zal een wollen vlies. Dat is gewoon oud-Nederlands voor een varkens. Voor een schapenvacht. Schapenvacht. Wij kennen daarom ook het guldenvlies. Dat is een gouden schaapsvacht. Hè? Waarover ik nu niets meer zal vertellen. Een guldenvlies. Staat ook niet in de Bijbel trouwens. Maar. Zie, ik zal een wollen vlies. Schaapsvacht. Op de vloer leggen. Indien er dauw op het vlies alleen zal zijn, en droogte op de ganse aarde, u weet het, in die landen koelt het 's nachts af en dan krijg je dus condens, dauw, bij de grond. Dus als je op de grond hebt liggen, wordt het nat, ook als het niet geregend heeft. Maar indien er dauw op het vlies alleen zal zijn en droogte op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. Of dat een duidelijk teken is, waag ik altijd te betwijfelen, maar het ligt aan mij natuurlijk. Ik heb het nooit geprobeerd, dit, bij het ontbreken trouwens van een wollen vlies. Maar doe maar. Maar je zou het eens moeten proberen of zoiets werkt. En hoe je dat dan vaststelt. Hoe droog moet droog zijn en hoe nat moet het zijn om nat te zijn? Ik heb geen idee. Ik had iets anders bedacht, persoonlijk. Maar ja, het is maar goed dat ik het niet hoefde natuurlijk. Maar Gideon had dit. En dan staat er... En het geschiedde al zo, want hij stond dus andere daags vroeg op. Daar heb je hem alweer, dat blijft gewoon. Sander een daags vroeg opstaan. Altijd een uitbeelding van nieuw verbond breekt aan enzovoort. En dan staat er, en drukte het vlies uit, hij wrong het uit. Oh, dat kan je doen, ja, je kunt uitwringen. En hij wrong de dauw uit het vlies, een schaal vol water. En we weten nu nog niet hoe groot die schaal was. Ja, dus... Het zegt ons eigenlijk niks, hè? Maar doe maar. Maar dit teken schijnt gelukt te zijn. En ik heb dit altijd een geweldig teken gevonden... vanwege de grap dat als je nou bedacht hebt... op een of andere wijze wat dit betekent... want het is per slot een teken... dan krijg je meteen het tegenovergestelde... want het teken komt nog een keer, maar nu andersom. Hoe red je je daar dan uit? Dan moet het nog kloppen... Zal ik maar zeggen. En Gideon zeide tot God, uw toorn ontsteken niet tegen mij, doch ik, dat ik alleenlijk ditmaal spreken, zal nog één keer, alleen deze keer nog, laat mij toch alleenlijk ditmaal met het vlies verzoeken, er zij toch droogte op het vlies alleen en op de ganse aarde, zei Douw. Dan kun je natuurlijk zeggen dat hij zich misschien vergist heeft en misschien gedacht had, ja, misschien was dit altijd al zo. Daarom zei ik, dus ik zou nooit zo'n teken bedacht hebben. Het is me niet duidelijk genoeg. Het is niet zwart-wit genoeg, maar toch maar. Verder weet ik het niet hoe het bij Gideon zit. Dus hij vraagt om het tegenovergestelde en God deed al zo in dezelfde nacht, want de droogte was op het vlies alleen en op de ganse aarde was dauw. De vraag is, hoe doet God dat? En het antwoord is, dat maakt ons helemaal niks uit. De vraag is, waarom staat dit in de Bijbel? En wat betekent het? En dit is ook niet zo moeilijk, lijkt mij. Na alles wat we nu al gelezen hebben. Want het is toch niks anders dan dat er weer eens wat verwisseld wordt. Huh? Dat Manasse moeten zijn met werd Efraïm, dat Ismaël moeten zijn met werd Isaac, dat Esa moeten zijn met werd Jacob. En, noem maar op, dit zijn de meest bekende, die noemen het dus altijd. Maar het gaat om die verwisseling die ook aan het begin van onze bedeling heeft plaatsgevonden. Het had Juda moeten zijn met werd Jozef. Nou ja, het hadden de twee stammen moeten zijn, maar het werden de 10. Toch? Wat zou het toch aardig geweest zijn als Maria verloofd was geweest. Of hoe heet dat in de Bijbel? Ondertrouwd. Verloofd was geweest met iemand die Juda heette. Nou, van mijn part dan Jacob. In de zin van Israël. Maar waarom nou iemand die Jozef heet? Want Jozef is de drager van het eerstgeboren. De Jozef uit de Bijbel, de eerste. De drager van het eerstgeborenrecht en wordt het hoofd van de 10 stammen van Israël. Die zelfs de wereldgeschiedenis ingegaan zijn onder de naam Israël, Jozef, Efraïm en zelfs Isaac trouwens. Maar waarom? Nou ja. Want dit is wat het uitbeeldt, dat aan het begin van onze bedeling het werk Gods, dat in de jaren daarvoor voortgezet werd, sinds de wegvoering van de 10 stammen, voortgezet werd via Juda, dat dat vanaf dat tijdstip weer werd voortgezet via de 10 stammen van Israël en daaruit is de gemeente ontstaan. Dus het is verwisseld geworden. Dat is wat ik hierin lees. En wat die schaapsveld dan precies voorstelt, of juist niet. Ja, of de ene nou die van de 2 is en de andere van de 10 of andersom. Ja, dat maakt mij niet uit hoor. Dat vind ik academisch. Maar die verwisseling, 2 tegenovergestelde dingen, ja, dat lag voor de hand. En we werden al die richting ingedrukt via Manasse, die naam die uitdrukkelijk vermeld wordt dus. Hè. Eerst in vers 15 en nu hier in vers 35. Maar ik heb hem al genoemd naar aanleiding van vers 11, omdat Abiezer nou eenmaal uit Manasse is enzovoort. Dus het ligt er dik bovenop en bij Manasse denk je, Manasse, het is toch Efraïm? Die is geboren, je komt er bij die kwestie. Verder weten we niks van Manasse. Nou ja, we weten nog wel wat van wat er met de stam van Manasse zo gebeurd is in de loop van de geschiedenis. Maar je denkt toch meteen aan die verwisseling. En bij die 10 dienstknechten denk je daaraan, aan die verwisseling. En hier heb je dat weer. Met dat vlies. Soms denk ik dat je die 2 tekens gewoon als 1 zou moeten beschouwen. Maar dat het er 2 zijn, duidt inderdaad aan dat wat eerst nat was, is daarna droog. En wat eerst droog was, is daarna nat. Noem nog zo'n voorbeeld. Nou, wat hoog was, zal vernederd worden. En wat vernederd is, zal verhoogd worden. Nou, dit staat ook in verband met de 210 stammen in Ezechiël. Bijvoorbeeld. Hè. In de hoge zeden zal laag worden, zal weg. En een lage zal gepoot worden, zal hoog worden. Een grote boom. Enzovoort. In verband met het Davidisch koningshuis is het dan. Maar gerelateerd aan die kwestie van die 210 stammen. Kijk, dat vind je hier allemaal terug. Het is gewoon gemeentelijke waarheid. De Heer werkt langs een andere route. En hier worden we geconfronteerd met de buitenkant daarvan. Hoe het in de wereldgeschiedenis gaat, zal ik maar zeggen. Dan heet het Manasse. Dat ligt dan voor de hand, omdat die staat voor de uiterlijke vorm. En ook voor de migraties zelfs van de 10 stammen. Want het is juist de stam van Manasse die het verste doorgetrokken is, om zo te zeggen. In de oorspronkelijke westelijke richting. Ik moet voor u zo wijzen. Maar toch niet. Of zo. Maar ja, maakt me niet uit. Zijn het verste doorgetrokken. Dat is Manasse. Degene die de ruimte zoekt, de vrijheid zoekt enzovoorts. En de vrije wereld wordt in onze dagen nog steeds gedomineerd. Eerst door Efraïm en daarna door Manasse. Zie? Nou ja, daar mag u een poosje over nadenken. Want voor vanavond hebben we geen tijd meer. Beginnen we volgende keer aan hoofdstuk 7. Want we moeten nog steeds beginnen met de echte strijd. Hè? De definitieve strijd en afloop van deze geschiedenis. Maar we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u ons in uw licht gebracht hebt, in dat licht dat u hebt nedergezonden, uw licht en waarheid. En dat waar de wereld feitelijk in duisternis is en volkomen verdwaald, dat wij mogen wandelen in uw licht en mogen staan en wandelen in die genade waartoe u ons geroepen hebt. Opdat we zouden leven, zouden kunnen leven, daadwerkelijk. Niet alleen in gemeenschap met elkander en met elkaar, maar ook tot eer van uw naam. Want dit volk waaraan u ons hebt toegevoegd, zou toch een volk zijn voor uw naam en om u te dienen voor eeuwig en altoos. En daarom danken we u dat we vanavond weer hier mochten zijn. Dat u ons de gelegenheid geeft om dit woord te openen, om ons daarin te verdiepen. Maar misschien beter nog om ons daarmee te voeden. Opdat we zouden opgebouwd worden in het geloof. We zouden bemoedigd worden en bekrachtigd om onze hoop en verwachting te stellen op u. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.